We zijn vorige week begonnen met een nieuwe serie. En die serie die heet I Can't. En dat is eigenlijk helemaal geen naam voor ons. Want wij houden ervan om dingen te doen, om dingen te spreken die we wel kunnen. En niet te spreken over wat we niet kunnen. Te spreken over wat God geeft en niet wat we niet hebben. Maar dit is een serie waarin eigenlijk, als je het ziet, de thee die valt er een beetje af. Dit is namelijk een proces. Het is een proces van 4 weken waarin we willen gaan van I can't, het lukt me niet, tot I can. Het lukt me wel door hem die mij kracht geeft. Door hem is alles mogelijk. Geloof je dat alles? Ik weet, wij zijn mensen, wij denken vaak in uitzonderingen. We denken alles, ja, behalve. Kijk, een vriend die zei een keer bij een genezingsdienst, die zei, iedereen geneest vanavond. Toen dacht ik bij mezelf, wow, dat je dat durft te zeggen. Wow, de geloof, man. En toen zei hij, ja, weet je waarom ik dat zeg? Omdat als ik zeg, iedereen geneest behalve één, denkt iedereen dat hij die één is. Ik denk, ja, dat is waar. Zo denken wij. We denken zo gemakkelijk in onmogelijkheden, terwijl we een God hebben die alles kan. Alles kan voor hen die gelooft. Wauw, en daar gaan we vanochtend over spreken. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Oké, dan gaan we je verwelkomen met een dik applaus, omdat we geloven dat God door je heen gaat spreken. Op een krachtige manier.
Dank je, man. Zo, goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Ik weet altijd, als ik terugkom van vakantie, dan is het een van de meest fijne plekken om u aan te sluiten, is door mijn eigen gemeente. Ik weet niet of jullie het kunnen beamen. Absoluut, die hebben zelfs nog een week. Maar het is gewoon heerlijk om weer thuis te zijn. En als je niet op vakantie gaat, dan hoop ik gewoon dat je wekelijks blijft komen. En Rob zei het al, want we gaan door de gemeente heen, gaat God zijn plan voltooien. Gaat hij tot zijn doel komen. En daar hebben we een heilig vertrouwen in. Niet zomaar, dat zou ook eens een optie kunnen zijn. Nee, God gaat door de gemeente heen deze wereld bereiken. En we zitten eigenlijk, Rob zei het al, in een serie I Can't. En in deze serie wil je helpen van ik kan niet naar een ik kan het wel. En Rob sprak er vorige week echt fenomenaal over. Als je het niet gehoord hebt, moet je hem even terugluisteren. Heb je hem wel gehoord, kun je hem alsnog een keer terugluisteren. Maar Rob zei eigenlijk, weet je, het begint in je denken. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En dan kun je een fixed mindset hebben of een groeimindset. Een fixed mindset zegt, ik kan het niet en dit is het dan. Terwijl een groeimindset zegt, ik ben er nog niet, maar ik ga er komen. En dat is het proces waar we met elkaar doorheen willen. En een van de woorden die in de Bijbel door Robert aangehaald werden, was, wees dan hervormd in de vernieuwing van je denken. Het begint in je denken. Alles begint in je denken. En vandaag gaan we verder om je van de I can't modus naar de I can modus te helpen. En dat begint ook in je denken. Alleen, het is wel belangrijk dat je de waarheid leert denken. Ja, want als je vastzit in een leugen, dan kun je wel daaruit gaan leven. Of je kan gaan leven uit je emoties, of uit je verstand, of uit je gevoel. Maar het is belangrijk dat je de waarheid leert kennen. En daarom zegt de Bijbel al, geloof komt door het horen. Geloof komt door het horen en het horen door het woord van Christus. Nou, vandaag gaan we het hebben over hoe gaat geloof groeien eigenlijk? Hoe kun je meer geloof krijgen? Want als ik aan jou zou vragen, joh, wil jij iemand van groot geloof zijn? Dan denk ik dat iedereen daar volmondig ja op zegt. En toch zullen er vast wel situaties in je leven zijn geweest. Ik hou het even bij mezelf. Maar weet je, dan heb je een tijd met God doorgebracht. En denk je, dit is zo geweldig. He, je leeft echt op de toppen van je geloof. Je loopt niet meer over straat, maar je zweeft eigenlijk over straat. En dan kom je met iemand in gesprek en die vraagt eigenlijk, hey, je gaat toch naar de kerk? En vanaf dat moment begin je te stamelen en te stotteren. En denk, heer, we hadden het toch zo goed vanochtend. Waar is dat nou gebleven? En ik denk dat het wel herkenbaar is voor mensen dat je eigenlijk, je geloofsreservoir kan soms een beetje leeg raken. Het is net alsof je helemaal vol zit, dat je krachtig bent, dat je vol power bent. En beetje bij beetje, gaandeweg de dag, druppelt die weg. En eigenlijk zitten we nu dus in deze serie om je te helpen om dat geloofsreservoir vol te houden. En ik ga je nu alvast verklappen wat de climax is. Want dan kun je de hele preek dan in je achterhoofd houden. De grote angel van ongeloof is twijfelen aan Gods liefde. de angel van ongeloof is twijfelen aan Gods liefde. Dat zag je al in Genesis 3, waar de slang bij Adam en Eva kwam. En die zei op een gegeven moment, hey, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom eten mag. En Adam en Eva keken naar die boom en Eva zag dat hij er goed uitzag. En verleidelijk en aanlokkelijk, dat hij de wijsheid zou geven. En vanaf dat moment begon in haar denken, begon iets van, zou God een dubbele agenda hebben? Zou God misschien andere motieven hebben? Zou God misschien niet helemaal de waarheid hebben gesproken? En vanaf dat moment is er iets in haar hart toegelaten, waardoor ze uiteindelijk van die vrucht ging eten. Ze ging twijfelen aan Gods absolute liefde. En als we het hebben over geloof en ongeloof, dan komen we straks uit dat de grootste angel twijfel aan Gods liefde is. En we gaan straks een fundamentje leggen. Een geloofsfundament eigenlijk. En daarna wil ik met jullie kijken naar een man die een hele bescheiden rol inneemt in de Bijbel. Echt, je zou hem bijna over hem heen lezen. Maar als je ziet wat een man van geloof dat was, hoop ik dat we daar straks echt vol enthousiasme uitkomen. Heer, we gaan eerst deze dienst aan u opdragen. Heer, want we willen uw woord ontvangen, omdat we uw woord vanuit de waarheid willen ontvangen. Heer, we willen ons laten vullen met de waarheid, want die waarheid zal ons daadwerkelijk vrijmaken. Heer, we hebben het zo nodig dat u ons voedt. Heer, niet mijn woorden, maar dat uw Heilige Geest komt en bevestigt en bekrachtigt wat eigenlijk al lang in ons geplant is door u. Heer, dank u wel dat we geroepen zijn om te leven met u, om een relatie met u te hebben. En dat we geroepen zijn om grote dingen te doen, om een wereld bekend te maken, dat er een God is die van hen houdt. Heer, dank u wel voor deze dienst. Amen, amen. Wie zegt de naam Smith Wigglesworth? Wat? Ja, wat? Wat Wigglesworth? Nou ja. Smith Wigglesworth was een loodgieter. Gewoon een man zoals jij en ik. Ik ben geen loodgieter, maar wel om even aan te geven. Hij was niet heel bijzonder. Maar naast het feit dat hij loodgieter was, was hij ook evangelist. En van Smith is bekend dat als hij begon te spreken, dat er zo'n zalving op zijn stem lag, dat alles stilviel. Hij was een keer op een boot van de US Navy. En hij was zo vol van God. En er was een feest op het dek was gaande. En hij kreeg de onbeheersbare drang om een keihard halleluja te roepen. En vanaf dat moment stopte de band met spelen. De mensen stopten met dansen. Er kwam gewoon echt wat in beweging bij die man. Nou, die man is inmiddels dood. Of overleden bij de Heer, net hoe je het zeggen wil. Maar hij is niet meer onder ons. En maar van hem is wel een krachtig geloofsverhaal bekend. Het is bevestigd door mensen die erbij waren. Maar Smith dat was een man van groot geloof. Er was een keer iemand overleden en er waren wat nabestaanden bij elkaar. En ook Smith Wigglesworth kwam langs en hij kwam binnen en hij zei tegen niemand wat. Hij liep in één rechte lijn door naar de kamer en suite. Hij deed de deuren dicht, maar het was een kamer en suite met glas. Dus iedereen kon zien wat er gebeurde. En Smith liep naar de kist waar de overleden man in lag. En hij trekte hem eruit en hij zet hem tegen de muur. En hij zegt, in de naam van Jezus, loop! En dat lijk dat gleed zo naar beneden. Er gebeurde helemaal niks. Ik zou zeggen, als ik al zover zou zijn geweest, dan zou ik geen tweede keer meer bidden. Maar hij denkt, ik raap hem op, ik zet hem nog een keer in de muur. In de naam van Jezus, loop, zegt hij. En hij gleed weer naar beneden. En hij werd zo giftig, dat hij... De man had een pak aan en er hing een haak aan de muur. En hij hangt hem zo aan die haak. En hij zegt, for the last time, in de naam van Jezus, loop. En dat kwam helemaal tot leven. En vanaf dat moment liepen ze gearmd de kamer uit en kwamen ze bij alle nabestaanden. En Smith vertelde later, weet je wat grappig was? De mensen praten niet met de overledenen en niet met mij. Ze waren doodsbang geworden. Maar wat wel heel, heel mooi is, weet je, dat zijn mannen van geloof. Maar Smith Wigglesworth was gewoon een loodgieter. Dat was gewoon een man die vol van geloof was. En ik denk als wij spreken dat wij een gemeente willen zijn, die vol willen zijn van kracht, vol van passie, dan wil ik dat dit soort dingen gaan gebeuren. Dat zieken genezen. Dat doden op gaan staan. Dat mensen die gebonden zijn vrijheid krijgen. Ik wil Gods kracht manifest zien worden. En toch zien we vaak vandaag de dag dat we allemaal een beetje angstig zijn. He, als je wel eens vraagt, joh, wil je even voor iemand bidden? Zeg, nee, niet hoor, nee. Sommige mensen zijn zelfs de kracht van gebed uit het oog verloren. Die durven niet meer te bidden. Of mensen denken, ja, zou God dat wel door mij heen willen doen? Ik zal je vandaag laten zien dat God dat ook door jou heen wil doen. Maar ik wil met jullie lezen een verhaal in Handelingen. En dat verhaal, dat gaan we als een soort ui gaan we het afpellen. Dat is het fundamentje wat ik neer ga leggen. We gaan Handelingen 14 lezen. En we lezen van Handelingen 14 steeds een stukje terug. Dat wordt vanzelf duidelijk, maar dan weet je alvast hoe de lijn is. Handelingen 14. Daar waren Paulus en Barnabas, die waren in Lystra. Dat was een gemeente in Centraal Midden-Oosten. Kan dat? Nee. Daar waren ze in Lystra. Ze waren op de vlucht. En daar kwamen ze in Lystra op een gegeven moment. En daar zat een man aan de kant van de weg. Lees maar mee. Lystra. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op uw benen staan. De man sprong op en begon te lopen. Halleluja, dat zijn toch wel mooie verhalen, hè? Je komt iemand tegen die al jarenlang aan de kant van de weg zit, die vanaf zijn geboorte al niet kon lopen. En je denkt, ja, maar dit gaan we niet zo laten bestaan. In de naam van Jezus, sta op en loop. En ik denk ergens dat als wij als kerk willen kijken, dat we dit allemaal wel zouden willen. We zouden wel allemaal willen dat dit soort wonderen plaats gaan vinden. We willen allemaal vers 10, dat iemand gaat staan en lopen. Maar er zit een sleutel in vers 9. Er zit daar een sleutel voor in. Ik heb namelijk gezegd, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Want in vers 9 staat, toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, hij luisterde naar het woord van God, hij nam het tot zich, toen kwam er geloof in hem, zodat hij genezen kon worden. En als we dus willen groeien in ons geloof, zullen we moeten luisteren naar het woord van God. Als je geloof wil laten groeien, moet je luisteren naar het woord van God. Als je kijkt naar het Griekse woord luisteren, dat is akouo. Akouo matata. Nee, dat is een andere. Akouo. En akouo, dat is een werkwoordsvorm die eigenlijk betekent, je zat in een continue, actieve, verwachtende houding te luisteren. En deze man, die heeft misschien Paulus al wel vaker horen spreken, maar zoals hij luisterde naar Gods woord, zat hij in een continue, actieve, verwachtende houding. Dus hij bleef het woord van God opnieuw tot zich nemen. In een actieve modus. Hij zat niet onderuit gezakt te wachten tot het 12 uur was en de koffie gezet werd. Nee, hij bleef in een actieve houding, omdat hij wist wat deze man spreekt. Daar gaat wat gebeuren. Mijn situatie kan niet zo blijven als dit het woord van God is. En hij zit in een verwachtingsvolle houding. Hij denkt, dit gaat mijn leven veranderen. En eigenlijk wil ik je oproepen, als je het woord van God leest, of je gaat naar de kerk, kom dan in een actieve houding. Verwachtingsvol. En blijf komen. Continu. Want dat is uiteindelijk het woord dat geloof gaat brengen. Maar goed, ik ben wel een bijbelonderzoeker. Ik denk, oké, Paulus, erg leuk, ik ga op zoek naar je trucje. Wat was dan jouw sleutel? Want je staat eigenlijk niet wat hij gezegd heeft. En daar ben ik wel benieuwd naar. Wat was dan datgene wat Paulus zei, waardoor die man zoveel geloof kreeg? We spreken hier wekelijks en we doen ons best en we bereiden ons voor. Maar wat was het dan dat hij met zoveel verlangen keek naar datgene wat God zou gaan doen? Ik zeg, we gaan terug. Dat lees je dan namelijk in vers 7. Vers 7 staat, ze verkondigde het evangelie. Ja, ze verkondigde het evangelie. Ze waren op de vlucht en ze kwamen in nieuwe plaatsen en ze begonnen gewoon door te gaan met datgene wat ze al die tijd deden. Ze verkondigde het evangelie. Oké, dat is een containerbegrip, vind ik. Het evangelie verkondigen. Het hartstikke mooi, het klinkt heel vroom en nobel. Maar wat is dan dat evangelie? En daar gaan we weer een stapje terug in Handelingen. Handelingen 14, vers 3. Daar staat: Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer. En dan komt hij, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hun tekenen en wonderen te laten verrichten. Dus op het moment dat genade verkondigd wordt, bouwt dat geloof en bevestigt God dat door wonderen en tekenen. En als je eigenlijk dat verhaal van Paulus en Barnabas afpelt als een ui, dan kom je eigenlijk, je ziet een man met geloof. En dat geloof komt voort uit de verkondiging van het evangelie. En de verkondiging van het evangelie is Gods genade. En genade is dat jij iets krijgt wat je niet verdient. En je krijgt iets niet wat je wel verdient. Genade is dat God een wereld die hem haat eigenlijk, dat hij daar zijn zoon naar de aarde zendt om voor die mensen te sterven en op te staan uit de dood, om zo zijn koninkrijk te bouwen. Genade is de sleutel tot geloof. Als je twijfelt aan Gods liefde, ga altijd terug naar zijn genade. Weet je, op het moment dat je naar de wet luistert, de wet zal je altijd veroordelen. Maar op het moment dat je kijkt naar Jezus, die jouw genade geeft, weet je, dan gaat je geloof groeien. Dan ga je vasthouden aan Gods belofte. Dan zeg je, het is niet meer ik die het gedaan heb. Ik ben niet zo goed geweest. Maar Heer, dank u wel voor uw genade. En op het moment dat je genade gaat spreken in de levens van andere mensen, in welke situatie ze ook zitten, dan gaat dat geloof bouwen. Weet je, als kerk hebben we in het verleden heel vaak met het belerende vingertje gestaan. Hebben we de wet mensen voorgehouden. Hebben we gezegd wat ze wel en niet moesten doen. Maar uiteindelijk zullen wij als kerk een kerk zijn die genade geeft aan mensen. En die genade zal geloof geven. En dat geloof zal uiteindelijk tot wonderen en tekenen leiden. Want dat is wat God wil. We twijfelen vaak aan Gods liefde. Wil hij wel dat ik gezond ben? Wil hij wel dat ik financieel gezond ben? Wil hij wel dat het me goed gaat? Wil hij wel dat ik gelukkig ben? En dat is de twijfel, die angel die eruit moet. Gods liefde is zo groot. Twijfel er niet aan. En als ik, geloof komt door het horen. Dus we moeten eigenlijk continu onder dat woord blijven. En Paulus die was op een gegeven moment in een gemeente geweest in de Galaten. En Galaten, dat was, ja, daar werd het evangelie met open armen ontvangen. Maar na verloop van tijd merkte hij dat daar iets misging. En als je kijkt naar de andere gemeentes waar Paulus geweest is, lees de Korinthebrieven erop na. Dat was puinhoop, dat was chaos, daar was overspel, daar was incest, daar was alles een ramp, eerlijk gezegd. Maar op geen enkele manier reageert Paulus zo fel als bij de Galaten. Lees me even mee, Galaten 3 vers 1 tot 5. Dat is een leuke openingszin voor een mailtje over. Galaten, je hebt je verstand verloren. Met andere woorden, jij bent knettergek. Jullie zijn gek geworden. Wie heeft jullie in zijn ban gekregen? Wie heeft jullie betoverd, zegt een andere vertaling. Ik heb jullie Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. En dan zegt hij eigenlijk, hij legt hem even terug bij de mensen. Ik wil maar één ding van je weten. Heb je de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Met een continue, actieve, verwachtende houding heb je daar gezeten of ben je de wet na gaan leven? Ben je werkelijk zo dwaas om weer op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat je meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God je de geest en goddelijke kracht omdat je de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Zorg dat je altijd onder de genade blijft. We zijn als mensen, zo eenvoudig in staat om onszelf op een weegschaaltje te gaan leggen. Zeg, Heer, ben ik goed genoeg of ben ik niet goed genoeg? Maar uiteindelijk zegt het woord, je hebt nog nooit iets bereikt door op jezelf te vertrouwen. Het enige wat je moet doen is op de genade van God vertrouwen. En de Galaten, dat was een groep mensen die echt wel, er zaten een paar wijze mensen. En toch hadden ze allemaal die valkuil om te vallen in, ik ga het zelf doen en we gaan keihard werken. Maar als je uiteindelijk een gemeente wil zijn, die invloed wil hebben, moet je vertrouwen op Gods geest, op de genade die hij geeft en op datgene wat hij door jou heen wil doen en niet wat je zelf kan doen. We gaan even kijken naar een man, ik zei het al, die nam een bescheiden rol in de kerk. Maar hij is cruciaal geweest voor ons vandaag, maar ook voor het voortbestaan van heel Israël. En ik wil met jullie kijken naar Elkana. Elkana is een man die we, in één zin eigenlijk tegenkomen. 1 Samuel 1 staat die, hoeven we niet te lezen. Maar daar staat eigenlijk dat Elkana woonde in Israël. En Elkana die kennen we eigenlijk als de man van Hanna. En Hanna was uiteindelijk de moeder van Samuel geworden. En Elkana, dat betekent eigenlijk El, dat staat voor God. Als je de Bijbel leest en je komt woorden als El tegen, dat staat altijd voor God. En daarna komt een karaktertrek of een eigenschap van God. El Shaddai El Elohim, vul maar in inderdaad. Dus eigenlijk alles wat met El te maken heeft, is met God. En Elkana betekent, Kana betekent vervuld, in bezit genomen, vol zijn van. En Elkana, zijn naam betekent eigenlijk een man vol van God. Een man waar God volledig in bezit had genomen. Een God vervulde man. En die ene man die gaat een verschil aanbrengen in Israël. Want om het verhaal te begrijpen, moeten we even naar de context kijken. We moeten hem iets groter maken dan alleen maar Elkana. Elkana leefde in een tijd in Israël, waarover werd gezegd, en ieder deed wat juist was in eigen ogen. Dat was hoe geleefd werd in Israël. Er was geen gezag, er was geen Bijbelse leer, er waren geen koningen, er waren zelfs geen profeten op dat moment. Maar een ieder deed wat hij zelf goed vond. Mensen gingen hun eigen leven toetsen en zeiden, joh, dit vind ik dat wel kan en ik vind dat dat niet kan. En er was sprake van afgoderij, er was sprake van afgunst, jaloezie. Gewoon een cultuur waar je echt niet fijn leefde. En in die tijd groeide Elkana op. Dus een godvervulde man leefde in een maatschappij waar geen God was, waar geen gezag was, waar geen gebod was. En toch was hij een man vervuld van God. Dat is een beetje de context in de maatschappij waarin hij leefde. De tweede context die je even moet beseffen, is de kerk. De tempel waar hij naartoe ging. In de tempel was een dikke, vette, blinde priester. Ja, dat zegt de Bijbel. Dat was Eli. Eli was blind en vet. En de Bijbel zegt dat omdat blind betekent hij had geen visie. Hij was een leider zonder dat hij wist waar hij naartoe ging. Hij zat zijn tijd uit te zingen. En hij was vet, dat betekent eigenlijk hij was puur vleeselijk. Hij was niet God vervuld, maar hij was vlees vervuld. En zo'n hoge priester die zat daar in de tempel een beetje dik en vet te wezen en blind te wezen. En Elkana die ging jaarlijks naar die tempel toe. En Eli, die hoge priester, die kreeg 2 zonen. En vaak zie je dat datgene wat je zelf laat zien in het leven, dat wordt overgenomen door je kinderen. En de 2 zonen van Eli, ja, daarvan zegt de Bijbel letterlijk, ze hielden geen rekening met de Heer. Ze deden alles wat God verboden had en ze leefden hun eigen leven. Sterker nog, als mensen offers kwamen brengen, dan gingen ze kijken, dan kwam ze aan een vleesoffer en dan gingen ze het beste vlees uit de pan eten. En wat ze ook deden, was dat ze naar de vrouwen keken die dienst deden bij de tempel. En dan gingen ze kijken of ze de overspel mee konden plegen. En eigenlijk zie je dat dus dat de zonen van Eli, die eigenlijk in dienst staan van de tempel, er een jamboel van maken. En er staat letterlijk over die zonen, door het gedrag van die zonen gingen de mensen het offer van de Heer waardeloos achter. En ik weet je, als wij als kerk zeg maar een dusdanig beeld zouden neerzetten, dat mensen het offer van Jezus waardeloos gaan achten, dan moet je jezelf opnieuw tegen het licht houden. Maar als je kijkt naar Elkana, hij leefde in een samenleving waar die totaal ontwricht was. Er was geen gezag, geen autoriteit. En hij kwam in een gemeente, in een kerk, waar zoveel mis was. Een leider zonder visie, een zonen die de boel frustreerde. En denk je, zou je naar zo'n kerk willen gaan? En van Elkana staat, hij ging jaarlijks naar de tempel om God te aanbidden. Hij ging jaarlijks naar de tempel om God te aanbidden. Weet je, er was in die tijd was het een procedure dat je 1 keer per jaar minimaal naar het huis van God moest gaan. Maar hij zou alle reden hebben gehad om niet naar het huis van God te gaan. Want de wereld was toch al een zootje en in de kerk was het net zo slecht. En toch koos hij ervoor om onder het woord van God te blijven. En ik denk, als je wil dat je geloof gaat groeien, zul je onder het woord van God moeten blijven. Weet je, Elkana was een Godvervulde man. Die was vol van Gods geest, omdat hij zijn eigen tijd met God goed invulde. Hij was iemand die investeerde in zijn relatie met God. En daardoor kon hij, ondanks de omstandigheden, een maatschappij die ontwricht was en een kerk die in puinhoop was, kon hij een Godvervulde man blijven. Wat heb je? En nog een derde situatie. Je hebt natuurlijk de maatschappij waarin je leeft, een puinhoop. De kerk waarin je leefde was een puinhoop. En vervolgens kwam je bij hem thuis, dan was dat niet veel beter. Elkana had twee vrouwen. Ja, tijd voor gedonder. Dan weet je het gelijk al. Als je er twee hebt, ik heb er eentje mijn handen vol. Als je er twee zou hebben, dan weet je zeker dat er hommeles in de tent komt. Maar als je kijkt naar de thuissituatie van Elkana. Elkana had twee vrouwen. De ene was Hanna. En volgens mij de andere Penina, zeg ik uit mijn hoofd. En Penina had wel kinderen. En Hanna had tot haar grote spijt had ze geen kinderen. En in plaats van dat er een stuk pastorale zorg was, werd er eigenlijk alleen maar gekibbeld. En 1 Samuel 1 vers 6 zegt eigenlijk: haar rivalen kwetste haar dan diep. Dus Penina die kwetste Hanna. Door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Kun je je voorstellen wat een gezellige sfeer dat in huis moet zijn geweest? Ja, zit je aan de etenstafel en het is gekibbel over en weer. En Penina die gaat bewust de namen van haar kinderen noemen, zodat Hanna gekwetst wordt. En Hanna die houdt het niet meer en die vlucht op een gegeven moment het huis uit. En maar in deze context, in deze situatie, loopt er 1 man rond die God vervuld is. In een maatschappij die een puinhoop is. Een kerk waar gedonder is. En thuis waar de pressure is. En toch had God maar 1 man nodig om een wereld te gaan veranderen. Om een maatschappij te gaan veranderen. Hij had 1 man nodig die de wereld kon redden. Die uiteindelijk weer het gezag in Israël terug kon brengen. Lees maar mee. Elkana was een man die vol van God was. En hij nam zijn rol als vader en als echtgenoot naar mij serieus. Hij zei: wat er ook gebeurt, ik ga naar de kerk met mijn gezin. En ik wil eigenlijk oproepen, weet je, mannen, op het moment dat je merkt dat de wereld een puinhoop is, en misschien is de kerk niet zoals je wil, en is je gezinssituatie niet goed, kom naar Gods huis. Breng je onder de autoriteit van Gods woord. Want het woord van God, dat geeft geloof. Het woord van God zal je uiteindelijk sterk maken. Het woord van God zal je kracht geven om uiteindelijk een wereld te kunnen veranderen. En Elkana die ging jaar in jaar uit. Er was voor hem geen enkele reden om niet te gaan. Misschien was thuis de situatie wel op een dusdanige wijze ingevuld dat je eigenlijk denkt: joh, wat heeft het voor zin? Thuis is het een rotzooitje. De kerk is niks. De wereld is niks. Ik blijf wel thuis. En toch Elkana koos ervoor, die Godvervulde man, om week in, week uit naar het huis van God te gaan. En ik wil je echt oproepen. 2 dingen eigenlijk. Als jij een Godvervulde man wil zijn, of een vrouw, zorg dan dat je tijd met God doorbrengt. En zorg dat je altijd weer in het huis van God komt. Want uiteindelijk zul je zien dat in het leven van Elkana iets gebeurde. Op het moment dat Hanna weer getreiterd werd door de vrouw van Elkana. Weet je, dan rent ze op een gegeven moment weg. En ze weet niet waar ze naartoe moet gaan. Ze rent maar naar 1 plek waarvan ze weet: dit is de plek waar ik zijn moet. En dan rent ze naar de tempel. En dat is de tempel waar haar man eigenlijk jaar in jaar uit naartoe ging. Ondanks dat de omstandigheden niet goed waren, wist ze: dat is de plek waar ik zijn moet. En mijn man is daar God vervuld geraakt. Dus op het moment dat er een verandering in mijn leven moet plaatsvinden, moet ik in het huis van God zijn. Moet ik de tempel bezoeken. En daar gaat ze zitten en dan begint ze te bidden. En die dikke priester, als ik het zo mag noemen, die hoort dat. En hij denkt: wat is dit nou weer in de tempel van God? Hij denkt dat ze dronken is. Dus hij zegt: joh, hey, ga even ergens anders zitten. Ga thuis je roes uitslapen en kom dan om hier om te bidden. En ze zegt: nee, 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 nee. Zegt Hanna: ik stort mijn hart uit voor God. Want ik heb een zoon nodig. Ik heb datgene nodig wat in mijn leven ontbreekt. En met het kleine beetje profetische wat hij nog in zich had, zegt Eli uiteindelijk, volgend jaar rond deze tijd zal jij een zoon hebben. En ze gaat naar huis en ze wordt zwanger en ze krijgt een zoon. En die zoon wordt uiteindelijk Samuel. En jaar in, jaar uit reizen ze weer naar de tempel. En kleine Samuel groeit op. Die wordt uiteindelijk een jaar of 12. En vanaf dat moment zegt Hanna, ik heb beloofd dat ik mijn zoon af zou staan aan God op het moment dat ik een kind zou krijgen. Hij is nu 12 jaar. En hier mag hij bij jou in de tempel verder opgroeien. En als je dan verder leest in de Bijbel, dan zie je dat kleine Samuel, een jaar of 12, 13 jaar oud, in de tempel ligt te slapen. Die tempel waar zijn vader jaarlijks naartoe ging. Die tempel waar zijn moeder een ontmoeting met God heeft gehad. Daar ligt hij te slapen. En dan wordt hij geroepen, Samuel, Samuel. En hij denkt dat het die dikke priester is, Eli. Is het niet. En hij gaat weer liggen. En nog een keer, Samuel, Samuel. Het is niet die dikke priester, het is God zelf die hem roept. En vanaf dat moment rust er een roeping op het leven van Samuel. Als je dan kijkt dat Elkana een godvervulde man was, die uiteindelijk op zijn beurt zijn vrouw beïnvloedt en op een juiste manier meeneemt naar het huis van God, waar uiteindelijk een kind uit voortkomt die gaat dienen in het huis van God. En sterker nog, hij brengt op een gegeven moment weer orde en structuur terug in het land. Samuel is een man geweest die een koning aanstelde, waardoor er weer autoriteit en weer gezag was. Waardoor het land geen puinhoop was, maar dat er weer structuur was. En Samuel was degene die de orde in de tempel weer herstelde. Hij was, in de Bijbel zegt, de heerlijkheid van de Heer keerde weer terug in het huis van God. En dan zie je dat Elkana, een godvervulde man, uiteindelijk zo'n cruciale rol heeft gespeeld in de generaties. En voor ons is allemaal, als wij een wereld willen veranderen, als wij een stad willen bereiken, dan zullen we moeten beginnen om godvervuld te raken. Dan hoeven we geen geestelijke bodybuilding te doen, maar moeten we teruggaan naar het woord. Want het woord van God geeft geloof. Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. En eigenlijk wil ik je twee dingen meegeven. Zorg dat je zelf je relatie met God onderhoudt. Dat is zo ontzettend belangrijk. En iedereen kan het op zijn eigen manier invullen, logischerwijs. De een zegt, ik doe het 's avonds voor het slapen gaan. De ander zegt, ik bid en ik, in de auto en ik lees in de auto. Hoe je dat doet, weet ik niet. Maar weet je, wat goed is, neem een moment elke dag om God te zoeken. En op het moment dat je dat niet doet, dan zul je net zien als met je tiende. Als je niet ervoor kiest om tijd apart te zetten, dan zul je aan het einde van de maand zien dat je altijd tekort hebt. Maar als je ervoor kiest om aan het begin van een periode te zeggen, dit is mijn tijd met God. En daaromheen gaat alles wijken. Dit is mijn tijd met God. Net als met je tiende, aan het begin van de maand, dit is mijn tiende, anders kom je altijd tekort. Als je er niet voor kiest om bewust elke dag tijd met God weg te zetten, ik weet uit ervaring, dan gaat de tijd over in de tijd. En het wordt avond. En je denkt, morgen gaan we het opnieuw proberen. Ja. Tweede is, blijf naar Gods huis komen. Op het moment dat je naar Gods huis komt, word je vervuld. Daar vinden wonderen plaats. En er zijn uiteindelijk ook mensen die een wereld kunnen veranderen. Kijk maar naar het leven van Samuel. Ik denk dat wij het nodig hebben als kerk om een godvervulde generatie te worden. Een Elkana. We hebben het allemaal nodig om, ja, eigenlijk vol passie door het leven te gaan. Datgene wat Jezus gedaan heeft. En wat je altijd krijgt als je hebt over groei in geloof, is dat toch ook die wet weer in beeld komt. Dat je eigenlijk denkt, ja, ik zou toch meer moeten bidden. Ik zou meer moeten Bijbel lezen. En wat je heel snel weer ziet, is dat je terugvalt in de gelaten situatie. Dat je weer zelf gaat investeren. Het is altijd een spanningsveld tussen je investering en wat Gods genade is. Robert zei het vorige week al, alles heeft te maken met keuzes. Jij kunt een keuze maken in jouw leven om zelf te beslissen welke kant het op gaat. Ik heb een sportachtergrond en mijn vader heeft me leren biljarten. Ja, drie banden. En hartstikke mooi. En de eerste les die hij me leerde was altijd de hoek van inval is hoek van uitval. Klinkt heel wiskundig, maar eigenlijk is het heel simpel. Als je een balletje tegen de rand stoot, dan gaat hij op dezelfde hoek gaat hij er weer uit als dat je hem insteekt. En ik dacht eigenlijk, weet je, dat is met geloof net zo. Als wij geloof willen ontvangen, weet je, dan zul je gewoon tijd met God moeten doorbrengen. Als je tijd met God doorbrengt, is ook datgene wat eruit gaat komen. Groei met God. Breng je geen tijd met God door, dan zal je nooit de resultaten krijgen, omdat het een andere hoek is. Dus ik stel voor dat we allemaal de biljartkeu pakken. De biljartkeu van onze Bijbel. Weet je, geloof heeft eigenlijk niet zoveel te maken met ons reservoir. We hoeven niet meer helemaal vol te zijn van geloof. Jezus zegt zelf, weet je, al had je maar een geloof als een mosterdzaadje. Een mosterdzaadje kan al genoeg zijn. Dus we hoeven niet te gaan geestelijk bodybuilden of te powerliften. Uiteindelijk hebben we maar een heel klein zaadje nodig van geloof. De keerzijde, de tegenhanger van geloof is namelijk ongeloof. En we moeten ons niet gaan richten op ons ongeloof, maar op het moment dat je gaat richten op datgene wat Jezus gedaan heeft, op de genade die hij betoond heeft, weet je, dan gaat het kleine zaadje gaat groeien. Op het moment dat je naar jezelf gaat kijken of je wel goed genoeg bent, of je waardevol genoeg bent, of je identiteit goed genoeg is, dan komt ongeloof. En daarom gaan we weer terug altijd naar de genade van God.